Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het Open Up platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 109 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En naast mij alweer Floris Akkerman.
Ja, naast mij ook weer Geert-Jan Haan. 2 keer in de week uitkomen. Het is ploeteren, maar we doen het met liefde. Want ja, 2 keer in de week gebeurt gewoon ook veel in onze regio. Straks hebben we een bijzonder hoofdgesprek.
Ja, over Polen. En dan met name over de discussie rond abortus. Er is een vrouw, Isabella. Zij is 30 jaar geworden. En ik zeg het in de verleden tijd, want zij is overleden. Omdat de dokters geen abortus bij haar wilden plegen. Terwijl dat haar leven wel had kunnen redden. En die discussie die wordt in Polen nu echt enorm veel gevoerd en er zijn ook weer demonstraties, grote demonstraties in de grote steden. We praten erover met Caroline Verduin. Zij is half Pools, half Nederlands. Poolse moeder, Nederlandse vader. Zij staat bekend als officieus ambassadeur voor de half Polen in Nederland. Ze is kandidaat raadslid ook in Den Haag bij de gemeenteraadsverkiezingen.
En zij heeft wel D66.
Ja, en zij heeft wel een eigen kijk op deze zaak. Ze volgt hem op de voet en ze heeft ook wel plannen om wat Polen en Nederlanders te mobiliseren. Want het is natuurlijk toch niet zo enorm onder de aandacht gebracht hier.
Nee, ik denk als je niet echt geïnteresseerd bent in die regio, dat je niet mee hebt gekregen.
Terwijl dat bij iets als George Floyd natuurlijk wel was.
Gaan we het zo meteen over hebben.
Ja, laten we dat doen.
En we gaan het hebben over persvrijheid. Over een krant die Geert-Jan en ik goed volgen. En in het verleden nog eens beter hebben gevolgd.
Ja.
Kiev Post.
Daar gaan we het over hebben. En we hebben natuurlijk Joost Bosman. Die krijgt de lachers weer op zijn hand.
Dat is aan hem wel besteed. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter @perestrooikast of mail ons op perestrooikast@bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook.
Ik ben Floris Akkerman, maar dat was zo even al gezegd.
Oh ja, nou, dan ben ik Geert-Jan Haan nog een keer.
En dit is BNR Perestrooikast. Ja, laten we voor het nieuws van deze week even in de Oost-Europese mediawereld blijven.
Ja, en ik denk dat we het vooral over Oekraïne hebben. Maar dat het toch wel interessant is om ook onze eigen ervaringen van hoe dat nou precies werkt daar in Oost-Europa en pers, om dat met de luisteraar te delen. Want ik denk dat een aantal van onze luisteraars hun land of regio van voorkeur volgen via Engelstalige media. Denk aan de Moscow Times in Rusland, Radio Free Europe, Radio Liberty natuurlijk. Maar je hebt ook de Slovak Spectator, dus Engels nieuws volgen over Slowakije.
Dan heb je het over oude media een beetje, eigenlijk, of niet?
Nou, de Slovak.
Goede websites, nieuwswebsites, ja. Welcome Insight bijvoorbeeld.
Ja, maar er zijn er ook niet meer zo heel veel van. Hè? Die bijvoorbeeld voorheen krant waren en zijn overgegaan op online uitgaven. Of nog allebei. Je had vroeger natuurlijk volgens mij ook de Prague Post. Wat is gestopt, maar wat ook een vrij iconische Engelstalige krant was. Heeft natuurlijk ook een beetje te maken met hoe internationaal is de gemeenschap in een stad of in een land. Maar als we het hebben over Oekraïne, dan hebben we het over de Kiev Post. En daar is iets treurigs mee gebeurd. In de stad, in Kiev, waar ik 10 jaar terug mijn eerste stap als correspondent zette. En ik las Russisch-talige en Oekraïnse media. Maar ik pakte toch altijd wekelijks ook de Kiev Post mee. Die werd volgens mij elke vrijdag dan overal klaargelegd. En overal waar je dan koffie ging drinken met zo'n veel te zoet taartje. Daar kon je de Kiev Post dan lezen.
Je had nog een andere Kievse krant, toch? Er waren er 2, maar de Kiev Post.
Ukrainian Week?
Ja, denk je ook nog zoiets, ja. Maar de Kiev Post is wel de meest vooraanstaande.
Nou ja, Maar er is wat mee gebeurd. Want de voltallige redactie van de Kiev Post is deze week ontslagen. 26 jaar staat de Kiev Post al bekend als de belangrijkste nieuwsbron uit Oekraïne voor de internationale gemeenschap. Maar de ontslagen redactie die meldt dus dat de onafhankelijke Kiev Post nu gewoon ter ziele is. Hun ontslag is ze per direct medegedeeld. Daarover zo meer. Maar eerst Floris, we kennen Oekraïne wel als een land waar de pers ook wel... Ja, eigenlijk een speelbal is, hè, van mediamagnaten.
Ja, je bent zonder televisie, eigen televisiekanaal ben je eigenlijk bij wijze van spreken.
Dat is het heftigst, hè, de tv-kanalen.
Ja. En noem ze allemaal op. Alle oligarchen hebben wel een handen in het Oekraïense Hilversum zitten.
Dat zijn ook echt de eerste klas oligarchen. Hè? Echt Poroshenko, Akhmetov, Kolomoisky, Virtash, Lvovchkin, Pinchuk, Medvedchuk.
Ja, en dan heb je natuurlijk de link Kolomoisky met Zelensky.
Ja, maar ze hebben allemaal...
Zelensky die optrad in programma's op het kanaal van Kolomoisky.
Maar bijna al deze mensen hebben gewoon politieke belangen ook. Of politieke belangen gehad. Vaak op regionaal niveau. Het werkt ook vaak met clans. Hè, dat ze dus uit een bepaalde stad of regio komen. Dus Akhmetov is heel duidelijk de Donetsk-oligarch. Poroshenko uit de Vinnytsia. En eigenlijk pakt hij dan West-Oekraïne daarin mee. Kolomoisky, Dnepropetrovsk. Printmedia, zal ik nog even naar te kijken.
Trovsk. Andere naam toch?
Wat zeg je? Wat? Ik zei het hartstikke goed. Wat zei ik nou verkeerd? Wat ben je aan het opzoeken? Wat zoek je nou op?
Je naam is toch niet meer zo? Of ben ik aan de war?
De Dnipro.
Dnipro.
Niet de Dnepropetrovsk, maar de Dnipropetrovsk, toch? Dat heet toch gewoon zo. Die voetbalclub die is veranderd. Wat ben jij nou aan het zoeken? Dit is
die stad heet toch niet meer...
Dit is live podcast.
Ja, weet ik. Die stad heet toch niet meer Dnepropetrovsk?
Wat? Hoe kom je daar nou weer bij? Ben je ergens mee in de war?
Volgens mij niet.
The first name of the city was Katerinoslav and it was founded in 1786 and it had its name until 1926 and later it was renamed to Dnipropetrovsk. In 2016, the Parliament of Ukraine has renamed the city into Dnipro as it is located on Dnipro River in the eastern central part of Ukraine.
Ja, Dnipro.
Ja.
Ja, oké, het heet Dnipro, maar dat is toch... Ja, iedereen kent het toch wel gewoon onder die naam?
Oké.
Wist jij niet waar ik het over had?
Jawel, maar dat is toch niet de juiste naam meer. Toch een andere naam hebben ze genomen.
Goed, nou, Kolomoisky ken je van Dnipro. Bekend van de rivier, heet die nog zo?
Nee, die heet de Rijn.
En... printmedia, dat zat ik dus even te zoeken voordat je mij hinderlijk onderbrak. Akhmetov en Pinchuk, dat is wat ik weet. Die hebben ook heel veel affiliatie wel met printmedia. Kwamen er nog namen bij jou ook op? Of kranten waarvan je weet?
Ja, de Telegraaf.
Nou, jij zit lekker in de... Misschien moet je wisselen met Joost Bosman. Dan kun je serieus mee praten.
Ik kocht een gratis krant.
Joost gaat er geen moppen meer vertellen, want dan wordt hij het land uitgepleurd natuurlijk.
Ja, dat zou ook kunnen.
Je gaat niks geks meer zeggen.
Ga door.
Nou, de Kiev Post. De redactie die kon eigenlijk altijd wel onafhankelijk werken. Ook al had je daar natuurlijk ook rijke, steenrijke eigenaren. Ik weet nog Mohammed Sahour. Nummer 2 was dat. Je hebt 3 eigenaren gehad bij de Kiev Post. Die had zo zijn nukken, want hij heeft Poroshenko full endorsed. En ook redactioneel dat eigenlijk afgedwongen. Hij heeft ook de iconische hoofdredacteur Brian Bonner ontslagen. Om hem vervolgens na fel protest van de redactie na een week wel weer aan te nemen. Maar hij investeerde wel in de kwaliteit van de journalistiek. En dat werd uiteindelijk toch wel gewaardeerd. Maar nu is daar Adnan Kivan, een zakenman uit Odessa. En al die oligarchen, wat ik al zei, die hebben hun eigen regio's en steden. Deze Odessiet uit oorspronkelijk Syrië, die heeft de Kiev Post al sinds 2018 in zijn bezit. Maar nu heeft hij dus toch besloten om die voltallige staf de laan uit te sturen.
Ja, waarom hadden ze...
Ja, de redactie heeft een statement gepubliceerd en geschreven dat 3 weken terug deze man de krant wilde uitbreiden. Zelfs een Oekraïnstalige Kiev Post in het leven wilde roepen. Dat hebben ze eerder al een keer geprobeerd. Maar de redactie die zag er zoveel risico's in dat ze besloot om die risico's te uiten. Alleen, ja, nu zijn ze ontslagen en ze zien dat als wraak. Van deze Kivan, een bouwticoon uit Odessa, die blijkbaar binnen een maand al wil heropenen bij de Kiev Post met een compleet nieuw team. Volgens de huidige redactie wil hij gewoon eigenlijk af van die onafhankelijke koers.
Mm-hmm.
En je zag gewoon dat het veel mensen toch uit de internationale gemeenschap die de Kyiv Post kenden of daar wat mee hadden of daarvoor hadden gewerkt, dat wat met hen deed.
Ja, ik kan me voorstellen als het je lijfblad is.
Ja, maar ook mensen die daar dus meer een emotionele band mee hebben. Mm-hmm. Kijk, er gaan zoveel media natuurlijk in onze regio naar de kloten. Dit was nog wel iets.
Ja, zeker, zeker. Dus we moeten het zonder de Kyiv Post voortaan doen.
Nou, het is het einde van de onafhankelijke Kyiv Post, mm-hmm. zegt de redactie. Ja. Dus het ligt eraan wie gaat er nu voor werken, wie wordt binnengehaald door die Kivan. En in welke vorm gaat het medium dan door en onder welke politieke kleur. Maar het wordt wel duidelijk dat het een totaal andere redactie wordt. En we weten dus ook niet wat voor blad wij in onze handen dan krijgen gedrukt als wij weer eens dat prachtige Kyiv doorlopen voor een koffietje en een veel te zoet taartje.
Ik zou zeggen, als je hem leest, kom je vanzelf achter. Onze gast is officieus speciaal ambassadeur voor half Polen in Nederland.
Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt, maar misschien toch maar even navragen zo wat dat dan inhoudt.
Dit roept bij mij zoveel vragen op dat ik denk van wat is het voor een bijzondere gast? We praten in ieder geval met haar over Izabela, een 30-jarige Poolse vrouw die vorige week overleed. Ze was zwanger. En het besluit van de dokters om niet in te grijpen bij een abortus om medische redenen zorgt ervoor dat de Poolse steden in het weekend weer demonstratieterrein zijn.
Ja, ook dat roept vragen op natuurlijk. En vragen die wij zo gaan bespreken en stellen, die variëren van waarom raakt het overlijden van Izabela zoveel Polen? Wat betekent de hashtag Anijetne Więcej? Wat is Trajkobiet? En reikt het overlijden van... Of Kobiet, klemtoon. En reikt het overlijden van Izabela ook tot over de landsgrens? En zo niet, zou dat wel moeten, zoals met George Floyd gebeurde, maar niet met Samuel Paty of gerelateerd in onze regio Roman Protasevich. Zullen we maar naar onze gast toe?
Graag, want dat officieus speciaal ambassadeur voor half Polen. Mevrouw Verduin.
Dat ben ik, welkom. Caroline Verduin. Ja, dankjewel. Ja, leuk om hier te zijn. Ik ben een fan van de BNR Perestrooikast. Dus bijzonder om hier te zijn. Ja, het
Floris
is een beetje
krijgt het heet. Voor de mensen thuis die meekijken. Ja, jouw functie, jouw officieuze functie, vertel.
Ja, het is een beetje uit de hand gelopen 1 april grap. Ik vond het wel mooi om er een keer een titel aan te geven in hoe actief ik ben. Ik praat heel graag over Polen. Ik ben zo'n half Poolse. Mijn moeder is Pools en mijn vader is Nederlands. Er zijn er meer van in Nederland. Meer half Polen die familie in Polen hebben. Ik heb nog steeds een Jadek, een opa van 93. Die woont in Gdansk.
Mooi.
En elke zomer ga je dan met de bus, nu met de vliegtuig, naar je familie toe in Polen. In plaats van naar de camping in Frankrijk. En ik vind het gewoon heel leuk om nog wel betrokken te blijven. En de actuele ontwikkelingen, de politieke ontwikkelingen in Polen te volgen. En vooral ook aan mensen te vertellen dat er meerdere kanten zijn aan Polen.
En hoezo is dat dan vanuit Nederland een uit de hand gelopen hobby geworden? Dat officieuze ambassadeurschap?
Ja, nou ja, het is echt eigenlijk echt begonnen als een 1 april grap waarin ik vertelde dat ik door de Poolse ambassade in Nederland ben uitgeroepen tot een half Poolse ambassadeur. Heel veel mensen geloofden het, die echte functie bestaat niet.
Maar
het is meer een soort titel.
Moet je ook lintjes knippen of zo? Of kom je bijna extra vaak te gast?
Alleen op 1 april dus.
Ja, oké, dat zou kunnen. Maar ben je extra te gast of zo? Of wat? Wat doet zo'n titel met je? Verdient? Levert het geld op?
Nou, het is dus echt een beetje uit de hand gelopen. Dat merk je nu ook al.
Ja, het is eigenlijk een veel te luchtig begin voor het zeer serieuze thema dat we bespreken.
Even de knop om.
Maar goed, nou, we komen er zo nog wel even op terug. Want jij bent wel degelijk bezig met half Polen in Nederland bij elkaar te brengen. Maar eerst even naar de dood van Izabela. Het gesprek van de week, van de maand, misschien wel van het jaar in Polen. Misschien een enorme katalysator, dat weten we nog niet helemaal. Kan je even kort uitleggen waar we het eigenlijk over hebben?
Ja, de hele strijd eigenlijk voor vrouwenrechten in Polen, dat is al jarenlang gaande. Het is eigenlijk in oktober 2016 begonnen. Toen de eerste discussies in de politiek begonnen. Ook wel echt op initiatief van de kerk. Om te kijken naar het abortusrecht in Polen. En dat allemaal strikter te maken. Dus in 2016 ben ik ook in het zwart gekleed. Sommigen ook met zwarte parasolen of paraplu's. Zijn we vanaf de Poolse ambassade in Nederland gaan lopen in demonstratie daartegen. Maar in Polen heeft dat echt tot enorme demonstraties geleid. Ik denk misschien herkennen mensen of herinneren mensen zich nog wel die foto's van een heel vol plein in Warschau, bijvoorbeeld in Krakau. Vol met vrouwen, maar ook mannen met paraplu's. En ook aangeven van, joh, dit willen wij niet. Het abortusrecht, het vrouwenrecht is hard bevochten. En dat moet zo blijven.
Ja, 2016 was het begin eigenlijk van de beweging Strajk Kobiet.
Ja, Strajk Kobiet. Dus eigenlijk de staking van vrouwen.
Ja, en dat is deze week met het overlijden van Isabella heeft dat weer een triest dieptepunt bereikt. Die strijd tegen die ondermijning van vrouwenrechten.
Ja, maar misschien is het goed voor de extra context. Eigenlijk in oktober 2020 is dat constitutioneel hof, of eigenlijk een FOP-tribunaal, een politiek aangewezen tribunaal, heeft toen uitgesproken van het recht op abortus in Polen is nog verder strikter geworden. Eigenlijk mag je nog alleen maar een abortus ondergaan bij verkrachting, bij incest, of wanneer het leven van de vrouw in gevaar komt. Vanuit het idee, vooral kerkelijk gemotiveerd, een baby of een foetus die moet bevallen en die moet kans hebben op een doping, omdat dat zo belangrijk is. En dan kan je daadwerkelijk goed begraven worden. En dat is nogal een lastige omschrijving ook. Wanneer mag je er wel of niet abortus ondergaan? Eigenlijk praktisch mag het bijna nooit. En in oktober is die uitspraak geweest. Heeft ook weer enorme demonstraties geleid. De grootste demonstraties eigenlijk. Meeste mensen op de been sinds val van het communisme in 1989. Echt honderden duizenden mensen die de straat op gaan. En nu zien we dat dus met Isabella. Het is echt een heel, heel triest verhaal. 30-jarige vrouw. Moeder van een kindje van 9. Dochter van 9 en getrouwd. Die zwanger was, een niet levensbare foetus van 22 weken had. En de dokters durfden niet tot abortus over te gaan, omdat het hartje nog klopte. En eigenlijk is het dus het kind of foetus moet eerst bevallen. En dat heeft tot een bloedvergiftiging geleid bij Isabella. En zij is toen overleden.
Dit gesprek, de dood van Isabella, is dat het gesprek van de week, van de maand onder half Polen in Nederland?
Ik hoop het wel. Ik denk ook vooral ik hoop ook gewoon onder veel Nederlanders in Nederland. Dus zonder dat jij wel of niet de Poolse moeder of vader hebt. Het is zeker wel een gesprek die gevoerd wordt. Het is zo triest.
Want er komen misschien straks nog iets uitgebreider over te spreken. Jij denkt na over protesten, hè?
Ja, klopt. Ik heb een groepje Poolse vrouwen in Den Haag. Die eerder ook hebben geprotesteerd in oktober 2020. Toen hebben we ook geprotesteerd met mondkapjes op, met afstand. Dat waren natuurlijk in de coronatijden. Dat was ten tijde van die enorme protesten in Polen. En nu hebben we eigenlijk met dezelfde groep vrouwen zijn we kijken naar de mogelijkheden om opnieuw de straat op te gaan in solidariteit. En om ons echt uit te spreken van wat er nu gaande is in Polen. En hoe dat abortusrecht, vrouwenrechten zo enorm bekneveld zijn.
Want wij proberen te begrijpen en ook aan onze luisteraars uit te leggen waarom dit toch wel een mijlpaal, maar dan een negatieve mijlpaal is. Een bepaald mogelijk ankerpunt, katalysator. Is dat ook dat het dus zo voor jou voelt? Omdat je dus overweegt om voor het eerst in een jaar tijd weer dit soort demonstraties in Nederland te organiseren. Voelt dit als een helaas belangrijke gebeurtenis?
Ja, dat voelt het zeker. En ik denk ook dat nu nog meer mensen inzien. Want er waren natuurlijk al heel grote protesten. Heel veel mensen in Polen waren hier al heel boos over. Wat er nou gaande was. Wat het FOP-tribunaal eigenlijk heeft uitgesproken. En nu zie je eigenlijk hoe levensgevaarlijk dat is, hè? hoe levensgevaarlijk een verbod op abortussen is. En Isabella, er zijn veel foto's van haar gedeeld. En je hebt dan nu de leus Anietnie Wiense. Mm-hmm. Niet één meer.
Okay.
Van dit is het gevaar wat voortkomt uit dat abortusverbod.
Dit is ook wat je nu net aanstipte. Ik had het zo even over het gesprek van de week, van de maand. Hier wordt ook echt over gesproken, over de dood van Isabella. Maar ook de wat er verder omheen komt.
Ja, wat ik zie is dat er enorme grote demonstraties zijn eigenlijk in alle steden in Polen. En je ziet toch ook wel in Nederlands media dat er al wel over wordt gesproken. Het is wel echt een onderwerp van gesprek. Van nou, in hoeverre is er eigenlijk nog wel steun voor dat abortusverbod? En dat is wel heel interessant. Want er is een onderzoek geweest van oké, hoeveel mensen in Polen steunen daadwerkelijk dat hele strikte abortusverbod. Dus wat ik eerder zei, alleen bij verkrachting, incest en bij gevaar voor de vrouw. Dus eigenlijk als het een niet levensvatbare foetus is, dan moet het nog steeds op de wereld worden gebracht. 3/4 van de Polen is geen voorstander eigenlijk ervan. Steunt het niet en wil het weer terug naar de vorige situatie. Of eigenlijk 30% wil het verder legaliseren. Dus wil eigenlijk meer mogelijkheden tot abortussen. En ook 30% wil het houden zoals het was. Maar 10% wil het huidig abortusverbod houden in Polen. 10%, hè? Dus het is helemaal niet dat dit ondersteund wordt door de Polen. Gewoon door de Poolse mensen. 5% wil verder restricties. 10% heeft geen mening. En dat vind ik heel interessant. En daarom probeer ik een beetje als zelfverklaard ambassadeur meer een breder verhaal van Polen te schetsen. Want heel vaak wordt gezegd, ja, die Polen die willen een abortusverbod. Die Polen willen van die LHBTI-vrije zones. De Polen willen uit de Europese Unie. Dat is de Poolse regering waar we over spreken. En dat is niet per se dat de mensen in Polen dat ondersteunen.
Nee. Nou, die verdeeldheid is wel interessant. En vervelend natuurlijk. Maar zo werkt het ook in allerlei landen. Maar we hebben het vaker, ook in aanloop naar Poolse verkiezingen, of als Donald Tusk weer op het toneel verschijnt, dan hebben we het over die verdeeldheid en over hoe we die kunnen duiden. Want je ziet ook bij de verkiezingen die dan door PiS zijn gewonnen de laatste keren, dat redelijk democratisch verlopen verkiezingen zijn. Het enige wat je wel kunt stellen is, de persvrijheid wordt dus daar nog ondermijnd, dat het wel makkelijker wordt voor de regeringspartij om aan de macht te blijven. Dus die kanttekening moet je daar dan bij maken. Maar het 50-50 gevoel, dat heb ik wel bij de Poolse samenleving als het gaat om allerlei zaken. En of dat nou stad, platteland is, dat is te kort door de bocht. Maar wat jij nu schetst rondom dit thema, abortus en recht eigenlijk voor vrouwen om zelf te bepalen wat ze met hun lichaam doen, dat is dus niet een 50-50 verhouding.
Nee, absoluut niet. Eigenlijk dus echt maar 15% steun daarvoor. En het is ook maar de vraag of het elke keer een 50-50 verhouding is, of dat het meer gaat om bijvoorbeeld wat de Polen heel goed hebben gedaan. En dan hebben we natuurlijk, of wat de Poolse regering PiS heel slim en goed heeft gedaan, is die 500+. En dat is natuurlijk een politiek iets.
Die kinderbijslag.
Via de kinderbijslag. En dat heeft echt mensen geholpen die het zwaar hebben qua inkomen. Maar op dit soort onderwerpen, maar ook bijvoorbeeld over de steun voor de Europese Unie. Een meerderheid wil er heel graag blijven. Eigenlijk, er is nergens zoveel steun om lid te zijn van de Europese Unie als in Polen. In Nederland is die steun veel lager. Maar de Polen zien echt de voordelen van. Dat merk ik ook als ik daar op familiebezoek ga. Nou ja, elke keer wordt er zoveel gebouwd. De infrastructuur is veel beter. Snelle treinen. Ja, ze zien ook echt de voordelen. Dus echt economisch gaat het ontzettend voor de wind. En ik ben er echt van overtuigd dat Polen niet zo'n ontwikkeling zou maken als ze niet lid waren van de Europese Unie.
Maar je zegt, dit is iets van de Poolse regering die op democratische wijze is gekozen. Waarom zeg je dat het nadrukkelijk dan zoiets is van de Poolse regering, als de rest van de bevolking, als ik jouw woorden goed beluister, daar helemaal niet achter staat, achter die abortuswet? Waarom komt de Poolse regering er dan toch mee?
Ja, dat is een hele goede vraag. En eigenlijk komt het dan weer toch terug op de kerk. De kerk is enorm machtig binnen de Poolse regering. Ook zie je in Polen eigenlijk een ontkerkelijking. Steeds meer jonge generaties, steeds meer jonge Polen die niet meer zich herkennen in de kerk, daar niet naartoe gaan. Ook oudere Polen. Mijn opa gaat eigenlijk ook nooit naar de kerk. Maar het was vooral de kerk en ook een hele conservatieve organisatie, Jordo Juris, die heel erg op duwde dat dit abortusverbod er moest voorkomen. En het is ook voor de PiS belangrijk dat hij toch die kerk toch wel goed gezind is. En dit soort voorstellen overnemen en tot wet maken. Dus dat was echt onder druk van de kerk eigenlijk. En dan kan je nogmaals weer afvragen, in hoeverre wordt dat standpunt ook gesteund door de Polen.
Want die kerk heeft, de Polsregering heeft die kerk nodig om andere maatregelen, wet in te voeren om steun te vergaren?
Ja. Ja, ik vind het heel ingewikkeld. Want ik woon er natuurlijk niet. Maar het is wel, er zijn ook hele goede films over gemaakt, zoals Claire. Ook wel echt documentaires over in hoeverre de Poolse kerk echt nog wat in de pap te brokkelen heeft in de politiek en in de macht. En dat is echt heel, heel bijzonder. Dat leidt er ook wel toe dat dit soort echt verschrikkelijke wetgeving, ik vind het echt heel erg wat er is gebeurd, hoe levensgevaarlijk het is. En dat het eigenlijk wordt bepaald, vooral door mannen in, mijn moeder zegt soms, in jurken, die dan stellen van dit moet gebeuren, er moet een verbod op abortus komen. De kerk is zo belangrijk, de doping is belangrijk, de eerste communie, et cetera. Maar als je het hebt over die niet levensbevatbare foetussen, die moeten dus daadwerkelijk eerst gedoopt worden. En dat kerkelijk proces is daarin zo belangrijk dat zij tot dit soort eigenlijk levensgevaarlijke en onmenselijke wetgeving komen.
Ik dacht even dat je bij mannen met jurken, dat je moeder het had over het FOP-tribunaal, over de rechters in toga, maar het kan dus ook op de kerk slaan.
Ja, en daar is eigenlijk een vrouw ook een voorzitter, hè, van dat soort FOP-tribunaal. Dat is ook echt opvallend.
Om nog iets meer grip op die mobilisatie te krijgen. En op Strijkobjet en Annie Wiense. Strijkobjet bestaat nu ruim 5 jaar. In formeel georganiseerde vorm, om het zo te noemen. En ik moest in eerste instantie wel denken aan de Oekraïense organisatie Femen. Dat is al van iets langer geleden en dat uitte zich op een totaal andere manier. Hè, met de drie Oekraïense vrouwen als frontvrouw die telkens hun shirt ergens uittrokken. Maar daar in ieder geval heel veel aandacht mee genereerden. Hun manier van uiten, daardoor werd het soms wat onduidelijk. Hun boodschap was wel duidelijk, maar die kreeg soms wat minder aandacht, omdat iedereen dat blote lichaam telkens zag. Strijkobjet heeft een bliksemschicht als symbool. Hoe zou jij Strijkobjet eigenlijk anno 2021, 2022 willen omschrijven? En de mobilisatie en de organisatie die vrouwenrechten en eigenlijk ook gewoon mensenrechten in Polen serieus wil verbeteren?
Ja, ik denk dat het echt een hele serieuze organisatie is die ontzettend veel steun heeft bij Poolse mensen. Door de PiS-regering wil ze heel graag wegzetten als een slechte organisatie. En wat je eigenlijk ook allemaal ziet op op de publieke omroepen. Ze willen ze heel graag wegzetten als radicaal of agressief. Dat is het totaal niet. Misschien hebben jullie ook de beelden gezien van een foto van Donald Tusk, die ook meeliep met de laatste protest. Ja, en dan, dat is ook een beetje slim politieke beeldvorming van Donald Tusk. Maar je zag hem daar lopen en voor hem zag je echt een oudere man en vrouw hand in hand meelopen. Om ook te laten zien van het zijn niet alleen maar de jonge generaties. Want je ziet echt dat de jonge generaties echt heel vaak en heel stevig de straat op gaan en hard protesteren tegen de regering. Maar je ziet ook dat het gesteund wordt door eigenlijk de oudere generaties. En dus ook een soort mainstream politicus als Donald Tusk. En dat is ook heel belangrijk.
Even naar jouw officiële werk, Carolien. Naast jouw glanzende carrière als officieus ambassadeur. Je werkt in de Tweede Kamer als beleidsmedewerker bij D66. Je staat ook op de kandidatenlijst in de stad Den Haag voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.
Klopt.
Je volgt dus Polen en dus ook Nederland en ongetwijfeld ook de internationale politiek. Hoe vind je dat politiek en media reageren op de dood van Isabella?
Ja, ik denk dat daar nog te weinig aandacht voor is. Ik vind het wel opvallend. We hebben natuurlijk in Texas ook zo'n abortusverbod gezien. Nederland is toch vaak een land of de media die graag naar Amerika kijkt. Ja, de verkiezingen worden altijd heel breed uitgemeten. En in vergelijking met landen als Polen is dat veel minder. Terwijl Polen is natuurlijk een onderdeel van de Europese Unie. Het is echt een heel belangrijk land. Dat zie je nu met die discussies of de problemen die gaande zijn bij de grenzen met Wit-Rusland. Het is echt aan de rand, aan de grens van onze Europese Unie. Voor de veiligheid is het heel belangrijk. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, er is gewoon te weinig aandacht nu, vind ik, vanuit de media en vanuit de politiek. Vooral, nou ja, verontwaardiging ontbreekt nog wel over wat er nu gaande is. En dat het dus gaat over een lid van de Europese Unie, waarbij we met elkaar afspraken hebben gemaakt. Europese verdrag voor de rechten van de mens, bescherming van vrouwenrechten, bescherming van LHBTI-rechten. En keer op keer betreedt de Poolse regering deze wetten, deze rechten van mensen. Overtreden ze het eigenlijk. En ik vind dat er echt, nou ja, solidariteit moet zijn, maar ook verontwaardiging en afkeuring. Want ik denk dat dat ook heel erg de mensen in Polen zelf, die daar de straat op gaan, heel erg zou ondersteunen.
Maar goed, je zit bij D66, zegt de politiek, houdt zich stil.
Nee, Sigrid Kaag heeft gereageerd.
Ah, oh ja,
die heeft een uitgebreide tweet deze week de wereld ingeslingerd. Dus wat dat betreft, dat ze zich fel daar tegen uitspreekt.
En verder, ik bedoel, een tweet is een tweet en dan?
Ja, maar ze is geen minister van Buitenlandse Zaken meer. Ze moet nu formeren in Nederland, dus ja, die kan niet zoveel.
Ja. Nou ja, ze is toch meer dan dat? Ze is met dat politiek leider van
de partij. Mag ik hem dan iets persoonlijker maken? Ik ben geen Sigrid Kaag. Maar goed, we zijn allebei geen minister van Buitenlandse Zaken meer.
Nee.
Ik heb wel een beetje het gevoel dat wat Caroline zegt, dat ik dat deel in die zin van, hè, wat Caroline ook zegt over Texas. We weten altijd alles van Amerika. En de dood van George Floyd was een enorm ding. En het heeft een enorme beweging in gang gezet. Ook in Nederland met de straat opgaan om tegen racisme en discriminatie te protesteren. Helemaal prima natuurlijk. Mijn gevoel is alleen, we zijn vaker solidair met Amerika dan met wat er op ons eigen continent gebeurt. Misschien zelfs in ons eigen land. Samuel Paty onthoofde Franse leraar die dingen wilde aankaarten, nauwelijks protesten gezien. Roman Protasevich, die opkomt voor persvrijheid in feite in Wit-Rusland, wordt uit een zijn toestel wordt gekaapt en er is aandacht voor in de media, maar that's it. Peter R. de Vries, heb jij in Nederland grote bijeenkomsten, protesten gezien tegen de enorme ondermijning van persvrijheid en pers? En nou ja, als ik hem dan in een vraag aan Caroline mag stellen, is dit wat jij ook zo ervaart?
Ja, het is echt een hele interessante dilemma eigenlijk, of discussie. Ik stond er ook in Den Haag toen er gedemonstreerd werd rondom Black Lives Matter. En ik denk dat heel veel mensen in Nederland het ook echt herkenden van, oké, die discriminatie die in Amerika gaande is, dat zien we ook hier in Nederland. En wat mij dan verbaast, als we dan bijvoorbeeld een jaar geleden hebben we dus ook gedemonstreerd in Den Haag. Toen het abortusverbod dus wettelijk werd bekrachtigd of vastgelegd. Toen waren daar vooral Poolse vrouwen en mannen die demonstreerden. Ik had een paar Nederlandse vrienden mee, die stonden er ook. Maar je ziet daar niet heel veel Nederlandse mensen staan. Terwijl, als je het hebt over bijvoorbeeld dat abortusverbod en eigenlijk het inperken van vrouwenrechten, ik denk echt niet dat wij hier in Nederland ook zelf persoonlijk achterover moeten leunen. Er is hier zo hard voor gevochten. We kennen allemaal de beelden van misschien zelfs moeders, grootmoeders, die op hun buik baas in eigen buik hadden geschreven. Weet je, wij hebben hier in Nederland ook heel hard voor gevochten. En hier zijn ook van dit soort christelijke partijen die toch wel het abortuswetgeving strikter zou willen maken. In een land van de Europese Unie, in Polen, zien we het nu daadwerkelijk gebeuren en zien we dus de verschrikkelijke gevolgen daarvan. Gewoon de levensgevaarlijke effecten. En het verbaast mij op zich wel waarom we dan, waarom ik zo weinig eigenlijk Nederlandse mensen zie meeprotesteren wanneer het gaat over wat er in Polen gebeurt. En we Amerika toch wat meer dichter bij ons zien en daar wel de straten op voorop gaan.
Ja, maar dan toch, hè, waarom zou je dan wel voor Isabella de straten moeten gaan? Waarom juist?
Waarom zou het nu wel gaan gebeuren?
Ja.
Bedoel je meer?
Ja, zoiets.
Ja. Nou, hierbij, ik hou heel graag iedereen op de hoogte van als het in Den Haag doorgaat, de demonstratie. Dan nodig ik iedereen hier graag bij uit. In Eindhoven is ook al een demonstratie geweest. Ik weet niet hoe groot daar de opkomst was hiervoor. Ik denk dat er meerdere redenen zijn waarom wij in Nederland hier vaker over moeten hebben en het belangrijk moeten vinden. Dat gaat dus echt over wat we eerder hadden besproken. Het is een land van de Europese Unie. Europees verdrag rechten voor de mens. En dit wordt gewoon ingeperkt vanuit een regering in Polen dus. En daarbij vind ik ook niet dat wij hier in Nederland moeten denken, joh, wij zijn klaar. Wij hoeven niet meer hiervoor te vechten, er is al voor gevochten. Het blijft zoals het is. Want we zien dus in Polen wat er kan gebeuren als zo'n kerk eigenlijk zulke makkelijke gangen heeft tot de politieke macht. En nou ja, wat voor verschrikkelijke gevolgen het heeft. Dus het is niet zo ver als we denken. Want het gaat over een land van de Europese Unie. En daarbij moeten we ook echt niet denken dat wij in Nederland helemaal gevrijwaard zijn van dit soort ontwikkelingen.
Nou, wat mij nog opviel voordat we ter afsluiting nog even het politieke debat in Polen erbij pakken, omdat 16 november er wel een belangrijke dag op de agenda staat. Even over jou persoonlijk, want jij gebruikt sociale media om bijvoorbeeld de situatie in Polen ook onder de aandacht te brengen en aan te geven van nou, dit is wat er speelt. En het viel dus op dat jij best wel haatdragende reacties kreeg in Nederland toen jij deze hele trieste gebeurtenis rondom Isabella, toen je dat aankaartte. Kun je aangeven wat er speelt? En is dat ook waarom jij zegt, het debat in Nederland is ook nog niet klaar?
Ja, dat is zeker. Dat heeft mij ook een beetje wakker geschud. Ik had een foto geplaatst van mezelf met het bekende bliksemschicht. Een bros daarvan op mijn trui. En ik stond in een kerk in Polen. In Gdansk. Ik was op bezoek ook bij mijn opa. En ik had dat gedeeld op Twitter met de opmerking van het is verschrikkelijk wat er nu gaande is in Polen. Wij moeten hiertoe in solidair zijn. En het bliksemschicht is daar een symbool van. Nou, ik heb daar echt reacties van gehad. Met name hele jonge mannen, Freriks, Camiels en Toms, die mij echt bijna uitscholden en mij van alles betichten. Babymoord, kindermoord. En ik heb me daar wel over verbaasd. Ik denk wel dat er bepaalde groepen zijn die zich ook vooral op internet uitspreken. Die het heel graag misschien wel die kant op willen gaan zoals Polen. En ik vraag me dus af hoe groot die groepen zijn. En er worden ook allemaal onderzoeken naar gedaan. Maar voor mij was heel erg het gevoel toen eigenlijk een beetje hoe mensen reageerden op Twitter. Zo hard mogelijk erin gaan. Alles erbij halen. Je overal van betichten. In de hoop van oké, ga mijn toontje lager zingen. Ga hier maar niet te vaak over spreken. En ik denk dat dat het gevaar is. Want als wij daar dus niet over praten, wanneer wij niet onze verontwaardiging uitspreken, wanneer we niet solidair staan, niet de straat op gaan, dan ben je echt 1-0, sta je achter. En dan gaan we vooral de verhalen er tegen horen. Het is deze week ook de week van het leven. Misschien de reclamespotjes hebben we gezien. Ik wil niet dat dat verhaal alleen de boventoon krijgt. Want je ziet ook, net als met het voorbeeld met Isabella, het wel of niet ondergaan van abortus is een heel verschrikkelijk moeilijke keuze. Er kunnen zoveel redenen toe zijn. En het wordt gewoon heel makkelijk weggezet. Als dat zie je ook in Polen, hoe dat wordt geframed. Jonge meiden die promiscueus zijn, niet opletten, zomaar seks hebben en dan maar de gevolgen. Ach, we doen even abortus. Nou, dat is totaal niet het geval. En omdat het nu zo eigenlijk illegaal is gebracht, gaan veel vrouwen gaan dus over de grens naar Duitsland, naar Nederland, gaan ze daar een abortus ondergaan. Maar ook, er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen in de armere dorpen, in het platteland, die niet de mogelijkheden hebben om de grens over te gaan. Ja, die moeten dus echt, hoe noem je dat eigenlijk, echt pillen nemen of gewoon onorthodoxe middelen om toch de zwangerschap te stoppen. Uh-huh. En ja, ik maak me daar ontzettend zorgen over. En ik maak me ook heel erg zorgen over die groepen die zich dan vooral op internet ook uiten. Maar ja, nu zelfs dus ook in de publieke omroep te horen zijn. Die ook zo'n hard bevochten vrouwenrecht willen afnemen.
Ja, je hebt volgende week 16 november een debat. Politiek debat over abortus op de agenda. Staat er een politiek debat over abortus op de agenda?
In Polen.
In Polen. Ik wil net precies vragen waarover gaat dat?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat ook niet weet.
Oké. Okay.
Ik weet het.
Geeft niks.
Ja, voor zover ik dat kon achterhalen. Is dat ingebracht als een burgerinitiatief om rondom die zaak van Isabella dat te bespreken? Mm-hmm. Volgens mij wordt er zelfs gekeken of het mogelijk is om abortus als doodslag in de Poolse wet te krijgen.
Wat ik misschien even antwoord al voorbij gekomen hoor. Maar wat ik niet snap is, je hebt dus volgende week een abortusdebat over de abortus. Over abortus.
Dat is meestal mijn abortusdebat. Het gaat over abortus. Ja.
Ja. En je hebt duidelijk een merendeel van de bevolking is tegen die abortuswet. Is dan de dood van deze jonge vrouw even tot zover moeten komen dat het nu pas onderwerp van discussie is? Of nu pas dit mensen gaan denken van, hey, er klopt iets niet.
Ik denk dat het al langer onderwerp van discussie is.
Ik bedoel breed gedragen. Veel... Ik snap dat er zijn bewegingen die daartegen zijn. Maar ja. Ik bedoel echt breed in de maatschappij. Poolse maatschappij.
Ik denk wel dat Isabella een beeld heeft gegeven of een mens laat zien van oké, dit is het een verschrikkelijk gevolg van een vrouw die al een dochter heeft, een man heeft en het met haar leven moest bekopen. Ik denk dat dit wel echt nu eindelijk in beeld bracht hoe gevaarlijk het is. En dit is door een advocaat van Isabella is dit naar buiten gebracht. We weten ook niet of er meer van dit soort heel schrijnende verhalen zijn van vrouwen die het met hun leven moesten bekopen.
Uh-huh.
Laten we wel wezen, ik zat nog even na te denken over jouw tweet, jouw uiting op sociale media en dat jij vervolgens van alles over je heen krijgt. Ik weet trouwens niet, was het misschien een rare vraag, maar erg genoeg om ook aangifte tegen te doen?
Nou, het viel me wel op. Mijn vriend zei bijvoorbeeld ook van hey, kijk maar uit of je wel privégegevens of zo deelt op social media, want dit is toch wel best wel dreigend. Ja, het is een hele goede discussie. Ik heb er nog niet zo goed over nagedacht. Gaat het zover dat ik hier een aangifte over moet doen? Het voelde wel heel dreigend.
Ja.
Vooral de hoeveelheid ervan. En soms vooral ook anonieme accounts. Hè, die dan echt schelden naar je.
Ja, nou ja, laten we wel wezen. Zonder dat wij hier stelling innemen. Hoewel ik er niet persoonlijk voor wegloop om te zeggen. Dat voor mij elke vrouw gewoon moet kunnen bepalen. Wat ze wel en niet doet met haar eigen lichaam. De discussie over verbod. Hè? Ook de tegenstanders moeten zich realiseren. Nog steeds hoef je geen abortus te plegen als je dat niet wil. Dat is natuurlijk met meer zaken het geval. Het is een verworven recht. En je mag het dus doen als je dat wil. Of als dat om medische redenen, zoals bij Isabella, heel verstandig was geweest. Maar het hoeft niet. En daarom blijft het natuurlijk een vrij bijzondere discussie af en toe.
Ja, het is een keuze. En ik vind echt dat we die keuze bij de vrouw moeten laten. En ik ben ook blij als, ook jij Geert-Jan, maar ook mannen zich hierover uitspreken. Want het is niet per se dat je zomaar zwanger bent. Daar zijn twee mensen bij betrokken. Dus ik denk ook dat de man hier ook echt een belangrijke rol in heeft. Eigenlijk ook vooral solidariteit te tonen voor die keuze.
Nou, als
het
mensen
is de keuze om het wel te doen of het niet te doen.
Ja, en als mensen het hier niet mee eens zijn, mail mij gerust via perestrooikast@bnr.nl of ga een discussie aan op Twitter. Maar dan doen we dat op basis van feiten en overtuigingen. Maar we gaan niet schelden. We gaan ook geen mensen vervelende dingen zeggen. Of nadenken over wat iemand wel of niet moet vinden. We gaan er gewoon over met elkaar in gesprek. Dat lijkt me gewoon een goed begin. Of niet, Floris?
Ja, zeker.
Kameraad Akkerman.
Ja.
Ja, veel geleerd?
Wat Geert-Jan zegt, zeg ik ook, vind ik. ik heb geluisterd. Ja, goed geluisterd. En wat moet ik zeggen?
Weet ik niet.
Goed verhaal van Carolien.
Ja. Lijkt me iets om nog eens een keer in een breder perspectief met diverse halfpolen onder leiding van een officieuze ambassadeur ter tafel te brengen. Daar gewoon eens een keer uitgebreid een aantal uren over door te praten.
Ja. En...
Ja, er zijn heel veel meer mensen in Nederland die hier heel veel goede dingen over kunnen zeggen. En die volg ik ook heel graag op Twitter om goed te zien wat er nou echt in Polen gebeurt. En ik denk zeker dat dit nog een onderwerp is waar je heel lang over door kan praten. En ook veel breder is dan alleen maar een abortusverbod. Het is ook echt een Poolse regering en de kerk. Die het voor veel mensen het heel lastig maakt.
Oké. Dziękuję bardzo.
Proszę.
Dankjewel.
Caroline Verduin. Op 1 april speciaal ambassadeur voor half Polen in Nederland. En daarbuiten zich wel hardmakend voor de goede Poolse zaak. Dankjewel, Caroline.
Jullie bedankt.
Treurig bericht.
Helaas geen mop van Joost. Onze schuld, hè?
Ja, we waren te laat.
We waren betrekkelijk laat.
Ja.
Met ons verzoek.
Ja.
Dus. Maar er zijn 107 afleveringen die je kan terugluisteren met Bob.
Ja.
Ongeveer.
Mm-hmm.
We waren wel eens later met ons verzoek.
Wij trekken het boetekleed aan.
Ik zag dat onze inmiddels ergens anders onder de pannen zijnde vriend Isa laatste mop op Twitter had geplaatst.
Nou, misschien kunnen we die...
Zal ik die even voorlezen?
Ja.
Zal ik even zoeken? Ik weet ook niet of je hem grappig vindt. Maar je had hem nog niet gezien, dus dan is hij voor jou misschien wel nieuw, uh-huh, toch? Uh-huh. Even kijken, waar stond hij ook weer? Ik moet even door de schaakpuzzels heen natuurlijk. Hè? Want Isa, daar komt hij. Anekdote onder Sovjet-dissidenten. Je zit intussen een boek te lezen.
Ja, daar staat ook een mop in ergens. Dus ik probeer ook nog snel.
Ja. Jij moet toch spontaan kunnen reageren om te weten of je in die mop gaat of niet? Oké. Okay. Anekdote onder Sovjet-dissidenten. Boeren bestormen Lenins huis tijdens de hongersnood. Wat is dit? We eten zelfs gras. Straks worden we paarden. En de kale dissident die kijkt hen aan en zegt... Niet zo overdrijven. Ik drink al weken thee met honing en ik ben niet veranderd in een bij.
Briljant. Ik snap hem. Ik vind hem geestig ook.
Oké. Okay. Nou Joost, eat your heart out.
Ja.
Nou, hopelijk heb je toch genoten van deze Perestroikast. Ook al was hij even een keertje moploos.
Maar uiteindelijk gaat het toch om de inhoud. Om het hoofdgesprek.
Ja, en de muziek.
Sst.
Wel weer veel geleerd deze aflevering.
Zeker.
Eito.
Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.